Olaf, net nog geen welkom geheten, maar je bent natuurlijk van harte welkom.
Dank je.
En ik wil even voor je bidden, voordat je het woord met ons gaat delen. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u Olaf hier voor ons heeft staan om uw woord met ons te delen. Heer, hij heeft zich verdiept, hij heeft zich voorbereid en wilt u de woorden die Olaf spreekt zegenen. En wilt u bovenal ook ons hart openen om te luisteren wat u door de mond van Olaf tegen ons te zeggen heeft. Zegen zo zijn woorden. Amen.
Amen. Dank je. Goedemorgen allemaal. Goed jullie te zien. Buiten is het koud, binnen lekker warm. Heerlijk. Als je een Bijbel bij je hebt, dan mag je openslaan. Matteüs hoofdstuk 14. En voor degenen die de nieuwsbrief grondig lezen, die denken, hè? Maar je zou spreken uit Jesaja 6. En daar ben ik nou net zoveel mee bezig geweest deze week. Nou, dan hoop ik dat Jesaja 6 je gezegend heeft. Maar vanmorgen lezen we uit Matteüs 14. Ik heb gisteren Paul gebeld. Ik vond die toch wat mooier aansluiten bij het thema van het volgen van Jezus. En zodoende die keuze. En dat is prima natuurlijk. Matteüs hoofdstuk 14 vanaf vers 22. Daar staat het volgende. Meteen daarna gelastte hij, dat is Jezus, de leerlingen om in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadia van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het eind van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. En toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, toen raakten ze in paniek en ze riepen, een spook! En ze schreeuwden het uit van angst. En meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het. Wees niet bang. En Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en hij schreeuwde het uit, Heer, red me. En meteen strekte Jezus zijn hand uit en hij greep hem vast. En hij zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapten, toen ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer. En ze zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Tot zover. En nou, als het goed is, en het doet het allemaal, gaan we kijken naar een kort filmfragment.
Prepare for a free fall deployment of the rescue swimmer. Ja,
stop maar. Als je de rest van de film wil zien, hij heet The Guardian. En waar het mij even over gaat, is dat het soms behoorlijk hard kan stormen. Op de zee, maar het kan soms ook heel hard stormen in het leven van mensen. En dan zijn er redders nodig. Die zeggen, stuur mij er maar heen. Stuur mij maar in die kolkende zee van mensen. En deze waaghals van de reddingsbrigade, die moeten leren om in extreme omstandigheden om het hoofd koel te houden. En om te doen wat jij en ik niet kunnen. Om je helikopter uit te vliegen en om daar te gaan waar eigenlijk niemand durft te gaan, maar waar mensen klem zitten. Waar mensen vastzitten. En in deze film, The Guardian, volgen wij het opleidingstraject van een jonge recruit. En die meldt zich aan bij de reddingsbrigade. En die voelt zichzelf aanvankelijk een hele pief. Waarom? Omdat hij bij schoolzwemmen altijd als eerste aan de overkant was. En hij komt eraan bij de reddingsbrigade met de borst vooruit. En hij zegt echt zoiets van, nou, ik word jullie nieuwe held. Maar weet je, als je snel bent in het wedstrijdwater, dan betekent het nog niet snel dat je ook snel bent in een kokende oceaan. Waar alles anders is. En daar komt hij achter. En hij krijgt een coach die hem niet spaart. Een coach die precies weet waar zijn breekpunt ligt. En hem continu helpt om uit zijn comfortzone te komen om sterker en sterker te worden. En iedere dag alleen is daar al een programma voor zijn basisconditie waar je u tegen zegt. Want als je niet leert om je hartslag onder controle te houden in extreme omstandigheden, dan ben je nog niet klaar voor de sprong in het diepe. En op een bepaald moment in de film, vind ik mooi, dan wordt hij in een bak vol met ijsklontjes gezet. Zo, ga daar maar even lekker een tijdje zitten. Want als je niet kan overleven in een bak vol ijsklontjes, dan kun je ook niet overleven in een ijskoude, kokende oceaan. En continu wordt deze jongen uitgedaagd om sterker te worden en sterker te worden. En op een gegeven moment dan weet hij het. Als ik dit echt wil, als ik echt de beste reddingszwemmer van de wereld wil worden, dan vraagt dat alles van me. Dan is voor mij geen normaal leven weggelegd. Ik moet iedere dag letten op wat ik eet. Ik moet soms feestjes afslaan. En continu moet alles in het teken staan van mijn missie. Want op ieder moment van de dag kan de pieper gaan, kan ik worden opgeroepen, moet ik de helikopter in en moet ik klaarstaan om de sprong in het diepe te maken. Ik hoef niet mee te doen. Ik hoef geen reddingszwemmer te worden. Maar als ik ja zeg tegen deze missie, dan kost het mij alles. En dan lezen we hier in Matteüs 14 over de discipelen van Jezus. Je zou kunnen zeggen over de recruten van Jezus. Ja, ze lopen al een tijdje mee in de leerschool van Jezus. En ze worden opgeleid om reddingszwemmers te worden. Om te gaan waar niemand van ons durft te gaan. En om dat te doen wat je alleen maar kunt wanneer je leert om weerbaar te zijn. En continu zien we dat deze gasten ook door hun coach, Jezus zelf, worden uitgedaagd om sterker en sterker te worden. Maar wat ook opvalt, en dat lezen we in de evangelie, is hoe ze in hun leerschool continu eigenlijk tegen hun eigen grenzen aanboksen. Het is niet zo heel erg makkelijk om de sterkste te zijn. Het is niet zo makkelijk om redding te brengen in reddeloosheid. Nee, je moet echt opgeleid worden, je moet trainen. En continu zie je als het ware dat ze door het ijs zakken. Stellen ze domme vragen aan Jezus. Denk aan het moment dat ze bij Jezus komen. Dat ze zeggen, Jezus, wij zijn uw recruten en eigenlijk, we doen allemaal heel erg ons best. Maar wie van ons vindt u nu eigenlijk de beste? Dat is een slechte vraag. Een vraag die je eigenlijk niet mag stellen, want Jezus wil juist dat ze leren om nederig te zijn. Want als jij denkt dat het in de missie van Jezus nog steeds om jou gaat en je persoonlijke roem en status, dan ben je nog niet klaar voor de sprong in het diepe. Denk aan een ander moment waarop ze zo lui zijn. Ja, ze willen wel, maar ze zijn zo moe. Jezus die staat op het punt om tot zijn hoogtepunt van zijn bediening te komen. Hij zal bijna gevangen worden genomen. En hij vraagt zijn leerlingen om een moment voor hem te bidden, midden in de nacht. En ze willen wel, maar ze zijn moe. En ze vallen continu in slaap. En dit zijn de gasten die een kolkende wereld in moeten gaan om daar redding en verlossing te brengen. Best pijnlijk. Denk aan Petrus, die zichzelf soms zo'n grote pief vindt, maar ook niet weet hoe klein die eigenlijk is. En net voordat de soldaten komen om Jezus op te halen, dan zegt hij, hey, heer, Als die soldaten komen, dan moeten ze eerst langs mij. Ja, Petrus met zijn grote mond. Maar hij weet niet hoe klein die eigenlijk is. En continu zien we dat deze gasten, die eigenlijk redding willen brengen aan mensen die door de golven overspoeld worden, eerst vertrouwd moeten raken met hun eigen golven. En ik denk dat dat ook de boodschap is die centraal staat in Mattheüs 14. Dat als wij willen leren om echte waterwandelaars te worden, om over water te wandelen, dat God ons dan eerst vertrouwd maakt met onze eigen golven. Want weet je, broeder en zuster, als jij en ik, als wij niet leren om uit onze eigen put omhoog te klauteren samen met Jezus, hoe in vredesnaam kunnen wij dan andere mensen leren om met Jezus uit de put omhoog te klauteren? Als wij niet leren om in onze eigen diepste duisternis aan Jezus vast te klampen, hoe kunnen wij dan in deze wereld mensen helpen om in hun diepste duisternis aan Jezus vast te klampen? En wij zien hier in Mattheüs 14 dat Jezus deze recruten, die sterk moeten worden voordat ze straks de wereld in kunnen gaan, dat hij ze niet spaart, maar dat hij ze zomaar de storm instuurt voor een moeilijke les in geloof. Nou, laten we nog eens kijken naar Mattheüs 14 en zien wat hier nou eigenlijk gebeurt. En dan lees je dat deze geloofsles eigenlijk niet op zichzelf staat, maar aan het eind van een dag volgt, wanneer ze al tot het uiterste zijn gegaan. Deze discipelen die zijn zo moe. De dag begon, en dat lezen wij in het begin van hoofdstuk 14, met het overlijden van Johannes de Doper. En dan zien we hoe de discipelen daar kapot van zijn. Maar niet alleen de discipelen, nee, ook Jezus zelf. Dat hun grote vriend Johannes, een strijder in het koninkrijk van God, de strijd niet overleefd heeft. En dan nemen ze in vers 12 nemen ze tijd om Johannes te begraven. En dan gaan ze naar Jezus toe om het hem te vertellen. En ze zijn er stuk van. Ze moeten rouwen. Er moet tijd zijn om stil te staan en om verdrietig te zijn. En dat proberen ze ook wel, maar het lukt niet. Ze gaan een stukje op om een plek te vinden waar ze alleen kunnen zijn. Maar voordat zij er zijn, staat de massa ook alweer klaar, omdat ze graag onderwijs willen krijgen van Jezus. En dit zijn niet een paar honderd mensen, nee, dit zijn een paar duizend mensen. 5000 mannen, kinderen en vrouwen niet meegerekend, staan alweer klaar. En Jezus gunt zichzelf geen rust. En eigenlijk zijn de discipelen daar helemaal niet mee eens. Ze zeggen, Heer, we hebben tijd nodig om te rouwen. Voor alles is een tijd, zegt prediker, ja toch? Nou, zegt Jezus, het is nu tijd om 5000 broodjes uit te delen. En sterker nog, jullie allemaal, jullie staan in de bediening. En Jezus neemt geen tijd nog voor zijn eigen rouwproces, maar hij neemt tijd voor de massa die zich wil laven aan zijn onderwijs. En de discipelen die worden uit hun comfortzone getrokken en ze krijgen de opdracht om 5000 broodjes uit te delen. 5000 broodjes, best veel. En daarna moeten ze nog de rotzooi opruimen en het is al laat en ze zijn moe. En dan uiteindelijk, aan het eind van de dag, krijgen ze van Jezus de opdracht om de boot in te stappen. Waar zouden ze heen varen? Ze zouden varen naar Bethsaida. Dat is het noordelijkste puntje van het meer van Galilea. En als je het Marcus en het Lucas evangelie ernaast legt, want dit verhaal staat ook in Marcus en Lucas, dan kun je soms een beetje puzzelen. En dan zie je ook dat het massadiner al in die omgeving heeft plaatsgevonden. Dus het is niet zo dat ze nog het hele meer over zouden moeten steken. Nee, ze zouden een paar baaien verderop moeten varen, naar het noorden toe, lampje uit, lekker slapen. Dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. En daar waren de discipelen het ook wel mee eens. Ze gingen zonder protest de boot in. Ze dachten, eindelijk is deze dag voorbij. Maar wat zij niet wisten, is dat Jezus ze gewoon de storm instuurde. Hey, weet je, wanneer leren wij nou de meest belangrijke geloofslessen? Is dat op de momenten dat onze batterij helemaal vol zit? Of juist wanneer we helemaal leeg zijn en we eigenlijk niet verder kunnen? En deze gasten waren leeg. Die waren moe door Johannes, door het massadiner en ze konden niet meer. En juist toen werden ze de storm ingestuurd voor de belangrijkste les van hun leven. Want wie is Jezus wanneer je niet verder kunt en het donker wordt en het duister is en je geen hand voor ogen ziet? Wat betekent het op zo'n moment dat jij gelooft in Jezus? En weet je, als dit gebeurt, dan stel ik mij eigenlijk de vraag, zou Jezus het nou hebben geweten dat het die nacht zou gaan stormen? Jezus zegt er niks over, hè? Hij zegt, stappen jullie maar de boot in. En dan zegt hij er ook nog bij, ik kom zo wel. Ik stuur de mensen naar huis en dan loop ik wel achter jullie aan. Yeah, right. Waarom ging Jezus niet mee de boot? Ze hadden toch ook met elkaar de mensen weg kunnen sturen, samen de boot in en dan een plekje zoeken voor de nacht? Het lijkt wel alsof het een beetje, alsof er een plannetje achter zit van Jezus. Alsof Jezus heeft geweten dat het zou gaan stormen. Gaan jullie maar vast. Bijna gemeen. Maar is het ook werkelijk gemeen? Nee. Het is een coach die weet, als deze recruten weerbaar willen zijn en klaargestoomd willen worden voor een missie, dan moeten ze ook door hun pijngrenzen heen gaan. Want dat is de leerschool van het leven die wij nodig hebben om sterk te worden. En deze gasten hebben zelf tegen Jezus gezegd, stoom ons maar klaar. Wij willen worden opgeleid om redding in nood te brengen. Nou, dan moet je eerst vertrouwd raken met je eigen nood. En ze waren de boot nog niet in. En het begon te stormen, joh. Niet te geloven. En weet je, dat meer van Galilea staat erom bekend. Dat het daar enorm kan stormen. En het komt door de Golangebergte. Dat ligt daar direct boven het meer van Galilea. Een hele hoge bergketen. En het meer zelf, dat ligt juist een beetje laag. Ongeveer 200 meter onder de zeespiegel. En het is daar altijd wat warm en wat broeierig. En zo af en toe gebeurt het dat die koude lucht van die berg afdaalt en in aanraking, in botsing komt met die zwoele lucht van dat meer. En dat levert een gigantisch gevecht op in de lucht. En waar je dan niet wil zijn is midden op het meer. En juist daar waren de discipelen. En dan moeten wij voor onze beeldvorming even weten. Het was helemaal niet de bedoeling dat ze midden op het meer zouden komen. Ze zouden langs de oever een stukje opvaren naar Bethsaida. Maar opeens was die boot op de plek waar die helemaal niet moest zijn. En daar, juist op die plek, leren zij de les van hun leven. Wie is Jezus voor mij, wanneer ik hem niet meer zie? Geloof ik dat Jezus mij ziet, wanneer ik zelf geen hand voor ogen zie? Wat betekent het om op Jezus te bouwen, wanneer je niet meer op materiële zekerheid kunt varen? Wie is Jezus wanneer alles anders is? En ik zwoeg en ik zwoeg en ik zwoeg om mijn bestemming te halen. Maar wat ik ook doe, ik drijf alleen maar verder af van mijn bestemming. Wat houdt het dan in? Ongelovig te zijn. En daar op dat meer van Galilea leren de discipelen een belangrijke les. Nou, probeer dit nou eerst eens op je eigen leven te betrekken, deze geschiedenis. Want net als de discipelen hebben eigenlijk ook wij tegen de Heer Jezus gezegd, stuur ons maar die kolkende wereld in. Wij willen u volgen. Zoals u een redder was voor mensen in nood, zo willen wij ook in die leerschool stappen waarin u ons klaarstoomt om redding uit te delen in nood. Stuur mij er maar heen. Ik wil worden gebruikt in de kracht van de Heilige Geest. Om redding te brengen. Om licht te brengen waar volslagen duisternis heerst. En herken je dan ook in je leven dat God omstandigheden gebruikt om je sterk te maken? Dat God je niet spaart voor de pijnpunten? Dat God je niet spaart voor het dal van diepe duisternis? Maar dat je er soms juist doorheen moet gaan om ook in die situatie voor jezelf de vraag te stellen, wat betekent het nou dat ik geloof in Jezus? En geloof ik dat Jezus de dingen in de hand heeft wanneer de golven over mij heen spoelen? Hey, wist je dat wanneer de golven over jouw hoofd heen spoelen, dat ze niet over Jezus hoofd heen spoelen? Dat Jezus wandelt over de golven die over jouw hoofd heen spoelen? Maar soms kan het duister zijn. En dat zijn een aantal zaken die we ook lezen in deze tekst. Een aantal belangrijke sleutelwoorden. In vers 23 al direct, dat de nacht viel. Herken je dat in je leven, dat de zon niet altijd schijnt, maar dat soms de nacht valt? Vers 24, ze werden door de golven geteisterd. Vers 26, paniek en angst. Vers 30, Petrus die het uitschreeuwt naar God. Heer, red mij! Ben je wel eens zo diep gegaan in je leven, dat je niet meer weet waar je het zoeken moet? Dat je denkt, Heer, als u niks doet, dan verdrink ik in de golven. En durf je te geloven dat God juist ook jouw diepste duisternis en de pijn waar je misschien op dit moment aan denkt, dat hij die wil gebruiken om van jou ook een reddingszwemmer te maken, die sterk is, die weerbaar is en redding kan brengen aan andere mensen die ook zo vertrouwd zijn aan dezelfde duisternis Weet je, soms hoor je wel eens in bepaalde kerken dat als God voor je is, dat de zon dan altijd schijnt en dat je dan vaart met een zonnetje in de rug en dat het altijd mooi weer is en het is altijd een halleluja, prijs de Heer en oh wat zijn we blij met z'n allen. Een beetje zoals dat fotootje wat net gezien liet worden. Ja, zonder Jezus ga je de afgrond in, maar met Jezus is het altijd fijn en altijd veilig. Weet je, ik geloof daar nou helemaal niks van, hè? Dat het zo werkt. Ik zie dat namelijk ook helemaal niet terug in het opleidingstraject van de 12. Ik zie niet dat Jezus ze spaart voor iedere tegenwind. Ik zie niet dat zij bespaard blijven voor lijden en nood. Sterker nog, ik zie er ook in het opleidingstraject van Jezus zelf niks van terug. Want wist je dat ook hij door de leerschool van het leven is gegaan? Door het opleidingstraject van zijn vader. En dat er geen lijden is, geen nood, geen pijn, waar wij soms in ons leven mee te maken hebben. Of God weet precies wat je doormaakt. Jezus is daar geweest. Er staat in Hebreeën 4 vers 14 dat er geen lijden is, waar hij zich niet mee kan identificeren. Omdat hij ook op allerlei manieren op de proef is gesteld. Het leven was niet altijd zo makkelijk van Jezus. Voel jij je soms verlaten door God? Jezus is daar geweest. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Schreeuwde hij uit. Daar aan het kruis. Heb jij soms het idee dat het te zwaar is? Dat je het volgende hoofdstuk van je leven, dat je niet weet hoe je daar moet komen? Jezus is daar geweest. Hoor hem bidden in de hof van Gethsemane. Heer, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dit kan ik niet langer. Ik kan dit niet verdragen. En dan uiteindelijk, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Heer, als u mij er niet voor spaart, dan bid ik maar, leid mij er doorheen. En weet je, juist doordat Jezus door al die beproevingen van het leven is gegaan, zegt de Bijbel, is hij ook de beste coach die wij ons in ons opleidingstraject kunnen wensen. Als Jezus ons een storm instuurt, dan weet hij wat hij doet. Misschien ervaar je je leven op dit moment als een storm. Jezus is in controle. Op momenten dat jij het niet meer ziet, ziet hij het wel. En lees dan ook hier in de tekst hoe Jezus continu erboven staat. De leerlingen die gaan er doorheen. En die houden het niet meer droog. Maar Jezus staat erboven. En Jezus ziet jou. Wanneer hij je de storm instuurt, dan ben je niet alleen. Maar Jezus is in controle. We lezen dat ook hier in de tekst. Hoe hij voor ze bidt. Lees maar in vers 23. Hij stuurde hen de storm in en hij ging de berg op om voor hen te bidden. Is dat niet mooi? Je bent niet alleen. Wanneer het leven zwaar is, weet dan dat Jezus voor je bidt. Het staat in Romeinen 8 dat Jezus dat doet. Ook voor jou en voor jou en voor jou en voor mij heel persoonlijk. Iedere dag opnieuw. Het staat in Romeinen 8 dat hij pleit bij de Vader. Hij weet waar jij doorheen gaat. En hij pleit en zegt, Heer, geef hem kracht. Geef haar kracht, zodat deze storm haar niet bitter maakt, maar beter maakt. Geef hem kracht, zodat hij er sterker uitkomt. Heer, alstublieft. En Jezus niet alleen, maar er staat in Romeinen 8 dat ook de Heilige Geest voor jou pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat is de God die in controle is, wanneer wij het niet meer zien. En hij haalt je niet altijd uit de storm, maar hij leidt je er wel doorheen, zodat je krachtig en weerbaar wordt. En Jezus bidt niet alleen voor je. In het vergelijkbare verhaal in Marcus, dan zien wij ook Jezus aan de oever van het meer staan. En hij kijkt naar zijn leerlingen. Dat vind ik ook zo mooi. De leerlingen zien geen hand voor ogen. Maar Jezus ziet hen wel. Is dat niet mooi? Jezus ziet jou. Jezus kent jou door en door. Hij weet hoe jij je voelt op dit moment. Of je misschien met het verkeerde been uit bed bent gestapt. Jezus weet wanneer je buikpijn hebt. Jezus weet precies, de details van je leven zijn bij hem bekend. Hij weet hoe je je voelt. Wat ik zo'n mooie tekst vind, die staat in 2 Kronieken 16 vers 9. En daar staat, de ogen van de Heer gaan rond over heel de aarde. Om krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaan. Jezus ziet jou. Hij bidt voor jou en pleit voor jou. Maar Jezus ziet jou ook. Dat is onze coach. En misschien wel het allerbelangrijkste En dat zien we ook hier in de tekst. Op ons breekpunt komt hij naar ons toe om ons sterker te maken dan dat we ooit zijn geweest. We lezen dat in vers 25. Daar staat: tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe. Vind ik interessant. Tegen het einde van de nacht. De avond viel en toen waren ze al de boot ingestuurd. En het begon te stormen. En Jezus kwam nog niet. Niet het eerste kwartier waarop het moeilijk werd. Toen kwam hij nog niet. Jezus kwam ook niet na een uur. Jezus kwam ook niet na 2 uur of na 3 uur of na 4 uur. Hij bad voor hen en hij zag hen, maar hij kwam nog niet. Pas aan het eind van de nacht, staat hier, kwam Jezus naar hen toe. Op het moment dat ze niet meer verder konden. Op het moment dat ze niet wisten hoe ze dit in vredesnaam nog konden overleven. Toen kwam Jezus. En juist deze hele geloofsles krijgt betekenis in dit ene moment. Dat Jezus daar op het meer staat. En hij kijkt hen aan. En hij spreekt hen aan met gezag. En dan zegt hij in vers 27, blijf kalm. Ik ben het, zegt hij. Ik zie hoe jullie eraan toe zijn. En ik zie hoe zwaar het is geweest deze nacht. Maar nu moet je sterk zijn. Kijk niet naar de golven, maar kijk naar mij. Blijf kalm en wees niet bang. Want als jullie reddingszwemmers willen worden. En als jullie worden klaargestoomd om straks die wereld in te gaan. Dan moet je nu kijken op mij. Dan moet je niet zien op je omstandigheden. Maar dan moet je zien op mij. En hier op dat kolkende meer leert Petrus de belangrijkste les uit zijn leven. Hij kijkt naar Jezus. En zonder twijfel stapt hij uit de boot. Ja, later kwam die twijfel wel. Maar hij kijkt naar Jezus. En hij wist op dat moment één ding. Ik ben veiliger met Jezus buiten de boot dan zonder Jezus in de boot. Ik ben veiliger met Jezus daar waar ik eigenlijk niet kan gaan dan zonder Jezus op plekken waar ik het misschien materieel gezien in de hand heb. Dat is mooi. En ik denk dat Jezus die les aan ons allemaal wil leren. En als wij kijken naar Petrus, dan zien wij in het Nieuwe Testament dat deze gast is uitgegroeid tot een van de belangrijkste geloofshelden die we kennen. Ja, zo af en toe dan zakt hij er doorheen. Ging het even mis. Dat gebeurt hier ook. En dan krijgt hij eventjes een les van Jezus. Klein gelovige, hup, kijk op mij. En dan trekt Jezus je weer omhoog. Jezus laat je nooit verzuipen. Wanneer hij bezig is om je klaar te stomen, dan laat hij je niet verzuipen. Maar wat we ook zien is een Petrus die steeds sterker en sterker wordt. En uiteindelijk wel voor Jezus die wereld in mag gaan. En dan zien we hem in handelingen, zien we hem krachtig bewegen. Als volgeling van Jezus. En dan zien we bijvoorbeeld in Handelingen 12 hoe hij in de gevangenis zit. Maar hij heeft al zoveel geloofslessen meegemaakt. En hij weet één ding. Ik ben vrijer met Jezus in de gevangenis dan zonder Jezus op vrije voeten. Hij zit niet vast aan die gevangenisbewaarder. Nee, die gevangenisbewaarder die zit vast aan hem. Hij voelt zijn vogeltje vrij. In gevangenschap. Hey, dat zijn echte reddingszwemmers. Dat zijn mensen die van betekenis zijn in het Koninkrijk van God. Ik hoorde laatst over een Afrikaanse broer. En deze meneer die vertelde, ik lijd honger en dorst. En het leven hier in Afrika is niet altijd makkelijk. Maar ik ben rijker met Jezus in armoede dan zonder Jezus in rijkdom. Dat is wat hij vertelde. En dat vind ik zo knap. Dat zijn reddingszwemmers. Een vriend van me die is ontvoerd geweest in Afghanistan. Die heeft daar ontwikkelingswerk gedaan. En op de dag dat hij terug naar huis zou gaan, stond de Taliban klaar. En ze hebben een jutezak over zijn hoofd getrokken. En ze hebben hem meegenomen hoog de bergen in. En daar hebben ze hem 39 dagen als een beest behandeld. 39 dagen waarin hij vastgeketend zat aan zijn chauffeur. En waarin hij vreesde voor zijn leven. En echt hele vreselijke, vernederende dingen heeft moeten ondergaan. En terugkijkend op deze situatie zegt hij, Olaf, Jezus was nooit dichterbij dan in deze 39 dagen. Dat zijn de mensen die door de leerschool van het leven zijn gegaan. Die hun eigen duisternis te boven moesten komen. Om ook aan andere mensen uiteindelijk te kunnen laten zien. Met Jezus ben je sterk. En wat ik zo zie in Matteüs 14. Is dat Jezus niet gelovigen zoekt. Een soort PVC-buis christenen. Waar hij zomaar met zijn kracht doorheen kan gaan. Maar dat Jezus gebruik maakt van onze achtergrond. Gebruik maakt van onze talenten, maar ook van onze allerdiepste pijn. En dan staat er in Romeinen 8 vers 28 dat God al onze omstandigheden gebruikt om ons te vormen. De mooie dingen, de minder mooie dingen, zelfs de demonische dingen. De meest heftige duisternis waar we in ons leven doorheen zijn gegaan. En hij wil alles aanwenden, ons tijd, ons geld, maar ook al onze zorgen, ons verdriet, om ons te vormen tot reddingwerkers in zijn koninkrijk. En dan staan we hier aan het begin van een nieuw jaar. En dan hoop ik zo dat dit jaar ook ons zal vormen in het volgen van Jezus. Dat we niet alleen zullen overleven in ons geloof, maar dat we ook zullen bewegen, afgestemd op Gods leiding, in een wereld die kolkt. Dat wij van die wagenhalsen worden, die, zoals we net zagen in ons openingsfilmpje, die zeggen, Heer, gooi mij maar het diepe in. Gooi mij maar die wereld in. In die wereld die zo kolkt, die zo op zijn grondvesten schudt. Gebruik mij maar om redding te brengen in reddeloosheid. En wat zou het super zijn als wij elkaar daar ook in de gemeente toe aanvuren. In de samenkomsten, maar ook in de kringen waar je gezien wordt. Waar je ook je diepste lijden met elkaar kunt delen. En dat we daar niet alleen maar bidden, Heer, help of neem zo snel mogelijk weer de storm uit mijn leven weg. Maar dat we ook durven geloven dat God storm gebruikt om ons sterker te maken. En weet je wat zo mooi is? Dat bij iedere overwinning die wij halen, dat ook de rest van de gemeente mag delen in de vreugde. En hier sluit ik mee af met een tekst waarin we dat ook zien bij Petrus. Petrus die is even heel diep gegaan. Hij heeft over water gewandeld. Hij is er doorheen gezakt en hij is gered. En dan nemen ze Jezus mee de boot in. En dan staat er in vers 32, toen ze in de boot stapten, toen ging de wind weer liggen. Deze geloofsles die was ten einde. En in de boot bogen ook de anderen zich voor hem neer. En ze zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. O, dat we toch zo diep mogen gaan met Jezus, ook dit jaar. En dat we toch ook uiteindelijk in onze diepste pijn en duisternis de overwinning vinden in Jezus. En dat het zal resulteren in getuigenissen waarin de heerlijkheid van Jezus ook zichtbaar wordt voor de rest van de boot, voor de rest van de gemeente. Zodat we elkaar kunnen aanvuren en uiteindelijk worden toegerust om redding te brengen in deze wereld. We gaan zingen over golven die soms over kunnen slaan. En zing het als een gebed naar Jezus toe. Amen.